Ik hou van jou om wie je bent, zei ik net. Ik zou het eigenlijk wel willen uitroepen naar mensen die ik de afgelopen week heb ontmoet. Mensen die in allerlei beproevingen zaten, allerlei verzoekingen, moeilijkheden. Mensen met verdriet, teleurstelling. En ik moet zeggen, eerlijk, het greep me best wel aan de afgelopen tijd. Om die mensen te zien worstelen. En ik kreeg het op mijn hart om daarover te spreken. Want als jij een discipel bent van de Heer Jezus en jij hebt ervoor gekozen om hem te volgen, dan geloof ik dat God dat ook gaat beproeven. En ik wilde met jullie een aantal teksten bekijken. Ook een aantal Bijbelse voorbeelden van Bijbelse mannen en vrouwen die ook om hun geloof werden beproefd. En ik wil allereerst met jullie gaan naar de brief Jacobus. Het eerste hoofdstuk. Vanaf het tweede vers. Er staat het volgende. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En dan maak ik even sprong naar vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hem die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar in ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Jacobus zegt, schrijft zijn brief van de 12 stammen in Diaspora en hij begint, acht het enkel vreugde als je in allerlei beprovingen terechtkomt. Klinkt tegenstrijdig, niet waar? Soms voelt het anders. En doorgaans is dit ook niet iets wat je zegt tegen iemand die in een beproeving zit of verzocht wordt. Hé, broeder, kom op. Wees blij. Wees blij dat je deze moeite ervaart. Wees blij dat dit op je pad komt. Nee, want dan loop je wel eens het gevaar dat de woorden die je spreekt, het lijden of het verdriet van deze persoon alleen maar vergroot. En het is mens eigen, moet ik zeggen, om woorden te zoeken van troost, van bemoediging. Als je iemand ziet die lijdt of die dingen meemaakt, die beproefd wordt. Om die te bemoedigen, om die te vertroosten. En in de Bijbel had je ook zo'n voorbeeld, waren Jobs vrienden. Die dachten, en voor de mensen die de geschiedenis van Job niet weten, Job was een vroom man, onberispelijk in zijn wegen staat er. Hij was enorm gezegend door God. Hij had enorm veel vee. 7000 schapen, geiten, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen. Een legio aan slaven en aan slavinnen. Enorm gezegend. En op een dag, wanneer de engelen een opwachting maken in de hemel bij de Heer, bevindt Satan zich daartussen. En even kort gezegd, de God zegt tegen Satan, wat kom je doen? Waar kom je vandaan? Satan zegt, ik heb rondgedold over de aarde en rondgezwerfd. En dan vind ik mooi die reactie van God. Heb je mijn dienaar Job gezien? Hoe vroom hij is en oprecht. Hij wandelt. En Satan, die daagt God uit. Ja, vind je het gek? Vind je het gek dat hij zoveel ontzag voor jou heeft? Je hebt in hem alles, heb je hem gezegend. Al zijn bezittingen heb je hem toelaten nemen. Maar neem dat eens van hem af. Eigenlijk zegt hij bijna wedden. Wedden dat hij dan uw gezicht zou vervloeken. God zegt, doe maar, neem alles van hem af, maar spaar zijn leven. En dan, op één dag, treft de meest grote rampspoed het huis van Job, wat je maar kan bedenken. In één dag, de een na de andere boodschapper komt naar Job toe. En hij verliest al zijn vee en zijn knechten worden overvallen. Het huis van zijn oudste zoon stort in, waar al zijn kinderen zich bevinden. En op één dag verliest hij alles wat hij lief heeft. En dan nog staat er dat er geen kwaad woord over zijn lippen kwam. En in dit alles zondigde hij niet. En opnieuw komt de Satan voor Gods troon. En God zegt opnieuw, heb je mijn dienaar Job gezien? Zelfs nu, terwijl jij mij hem tegen hem op hebt gezet, zegt God zelf, zondigde hij niet. En alsof het nog niet erg genoeg was, daagde Satan God uit van, ja, maar hij heeft nog zijn eigen gezondheid. Als hij mij toelaat en hij zou die gezondheid kwijtraken, dan zal hij u vervloeken. En God staat er toe. En van voedsel tot kruin wordt hij overdekt met kwaadaardige zweren. En als hij daar zit op de grond met een potscherf om zich te krabben aan die zweren, dan komen zijn vrienden op bezoek. En ze beginnen goed. 7 dagen en nachten zitten ze naast hem. Ze weten, ieder woord wat we nu spreken is te veel. En soms is het beter om maar te zwijgen als je mensen ziet lijden. Want daarna, na die 7 dagen en nachten zwijgen, begint de een na de ander. En ze oordelen Job. Job, maak het in orde met God. Zomaar even een greep uit de dingen die ze tegen hem zeggen. Wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten. Ken jij onschuldigen die hij te gronde richt? Met andere woorden, dit doet God niet met onschuldigen. Je hebt het over jezelf afgeroepen, Job. Maak het in orde met God. Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? Met andere woorden, dit ongeluk was je niet overkomen als je niet tegen je God had gezondigd. Oordelen. Rini heeft er nog over gesproken, een tijd terug. Doen wij soms niet hetzelfde als we zien dat er een rampspoed over iemand komt? Ja, hij zal het wel over zichzelf afgeroepen hebben. Maar deze les wordt ons geleerd door Job en door zijn vrienden. Dat we maar voorzichtig moeten zijn met dit in te vullen voor de ander. Niet zo lang geleden kwam ik een collega tegen en we hadden het zo over God. En dan krijg je soms zo'n bekende waarom-vraag, die herken je misschien wel. Hè? Als God dan bestaat, weten we al hoe die verder gaat? Waarom, en vul maar in. Waarom is mijn vader zo vroeg overleden aan kanker? Waarom sterven er vluchtelingen en verdrinken ze in de zee? Waarom, in dit geval was het waarom, is mijn broertje zo ernstig gehandicapt geboren? Ja, wat ga je dan antwoorden? Hebben wij de wijsheid in pacht? Kennen wij de wegen van God of van de boze? Om daar een antwoord op te kunnen geven? Ik waag me er liever niet aan. Maar er was één zuster, natuurlijk niet uit deze kerk, die had erop gereageerd en die had gezegd, God geeft tot net wat je aan kan. En natuurlijk, ik weet, het is goed bedoeld, met alle goede bedoelingen, maar als we daarover na gaan denken, wie gelooft dat? Dat God geeft tot net wat we aan kunnen. Wat voor beeld creëren we daarmee? Ik stel me dat dan zo voor, dat God hoog in de hemel zit en ik kijk naar beneden. En hij ziet Jantje, leuke man, goede vader. Oh, ja. Jan die kan het vast wel aan dat zijn vrouw ernstig ziek zou worden. En door een noodlottig ongeluk het leven laat. Ja, Heilige Geest, Jezus, goed idee. Ja, gaan we organiseren. Ik chargeer het een beetje, maar ik vul het ook in. Het andere beeld is misschien dat we een beeld van God creëren van Sinterklaas. Of we in hem gaan geloven dat alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar ik wil maar zeggen, laten we voorzichtig zijn om een woord te spreken. En soms moeten we er gewoon zijn voor iemand. Gewoon als die vrienden van Job. Gewoon naast iemand staan. Gewoon naast iemand gaan zitten. Misschien wel meehuilen. Laten we teruggaan naar de tekst. Vanaf vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hem die hem lief hebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzoeken of kan niet verzocht worden met het kwaad en hij zelf verzoekt niemand. Wat is nou het verschil tussen een verzoeking en een beproeving? We hebben het al bij gelezen. Een beproeving komt uit God. De bron is uit God, want God wil dat we beproefd worden. En pas sprak ik iemand en die zei, Milan, ik geloof dat ik hier sterker uitkom. En dat is het doel wat God met ons heeft, als we beproefd worden. Dat we er sterker uitkomen. Dat het ons dichter bij God brengt. Dat het ons meer afhankelijk van God brengt en maakt. En dat we meer vertrouwen in hem krijgen. Dat is het doel van beproeving. Verzoeking daarentegen komt van de boze. De bron is kwaadaardig. Maar God kan iemand verzoeken. Want iemand verzoeken is iemand verleiden, een andere vertaling staat verleiding, om tegen de wil van God in te gaan. Als we ingaan op verzoeking, dan gaan we onze eigen weg en keren we onze rug naar God toe. Maar het is ook te kort door de bocht om de Satan altijd de schuld te geven. Want hier hebben we gelezen dat we in de eerste plaats door onze eigen begeerte worden meegelokt en meegesleurd. En wat is nou begeerte? Een beetje een moeilijk woord misschien. Begeerte is een, ja misschien ken je het gebod. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn huis, nog zijn os, nog zijn ezel. Met andere woorden, zet je zinnen niet op iets wat van een ander is. Verlang daar niet naar. Zet je zinnen daar niet op. Het is een zucht naar iets ja, waarvan God vindt dat het niet goed voor je is. Dat is begeerte. En begeerte is als een soort zaad. Wanneer het bevrucht is, baat ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baat ze de dood. Als die begeerte in ons, die zucht, die verkeerde verlangens, niet bevrucht worden, dan gebeurt er ook niks mee. Maar het is als een zaadje. Met een zaadje gebeurt niks als je niet in de grond stopt en je geeft dat geen water en je voedt dat niet. Dan gebeurt er helemaal niks met zaad. Maar als we die gedachtes die we hebben, als we die gaan bevruchten, als we daar die gaan planten in ons hart en daarover gaan nadenken en dat bevruchten, dan zal het wel iets voortbrengen. In dit geval iets wat niet goed is. En hoe werkt dat nou precies? De Satan verzoekt op ons op dingen die dus in ons hart leven. En daarom kan er voor mij een verzoeking anders eruit zien als voor u. De Satan heeft mij wel eens verzocht om roze Boeddha beeldjes te sparen. Maar het werkte niet. Weet je waarom niet? Ik hou niet van Boeddha beeldjes. En helemaal niet als ze roze zijn. Dus ik zei, Satan, ga achter mij, je verspilt je tijd. Je moet bij John Jansen zijn. Die houdt van roze boerenbeeldjes. Sorry John. Ik weet niet waar het is. Het moest toch een keer openbaar worden. Maar wat wil ik hiermee illustreren? Satan kan ons alleen maar verzoeken met dingen die in ons hart zijn. Als God, of tenminste als de Satan mij verzoekt met roze boerenbeeldjes, dan heeft dat geen nut. Daar lach ik om. Maar dat wil ook zeggen dat wij soms makkelijk kunnen oordelen als iemand verzocht wordt. En denk je misschien, of misschien ben ik de enigste, van joh, zet je eroverheen. Zo moeilijk is dat toch niet? Maar misschien heb jij wel een heel ander terrein waar jij het moeilijk op hebt. Dus heb ook begrip voor elkaar. En die verzoeking, hè, die kan op vele manieren tot ons komen. Hè. Dat kan door materiële dingen zijn. Dat kunnen vleeselijke dingen zijn. Genot, plezier, verboden middelen. Maar het kunnen ook geestelijke dingen zijn. Hè? Erkenning naar macht, naar status, naar eer van mensen. En ook Jezus werd verzocht. Maar het enige verschil, hij zondigde niet. En het is interessant, want we bidden toch, hoe kan het nou? Verzoeking komt niet van God, maar we bidden het tot onze Vader. Leid ons niet in verzoeking. Hoe kan dat dan? Er staat, nadat Jezus gedoopt werd, door Johannes de Doper, werd hij door de Geest geleid naar de woestijn om verzocht te worden. Die verzoeking die kwam niet van God zelf, maar van de boze. Maar hij werd wel door de Heilige Geest geleid naar die plaats. Want het is ook een dunne scheidslijn. Hoewel verzoeking niet van God komt, kan God verzoeking wel gebruiken om ons geloof te beproeven. En hoewel het niet van God is, kan God het wel gebruiken. Een verzoeking kan ook een beproeving voor ons worden. Hoe gaan wij ermee om? En soms zijn we gericht op de negatieve aspecten ervan en dan zeggen we, hoe kan dat nou Gods wil zijn? Maar in iedere verzoeking en in iedere beproeving hebben wij een keus. En er staat dat we niet boven ons vermogen verzocht zullen worden. En meer dan een menselijke verzoeking is niet tot ons gekomen. Dus we hebben altijd een keus. Een keus om naar God te gaan. Reken maar van yes. Als jij zegt, ik ben een discipel van Jezus, ik wil u volgen. Dat je ook beproefd gaat worden. En waarom worden we dan beproefd? Waarom is dat noodzakelijk? Opdat de echtheid blijkt van ons geloof. De echtheid moet blijken van ons geloof. Iedereen kan zeggen, Jezus, ik volg u. Jezus, u bent mijn alles. Jezus, u bent mijn redder. Heer, ik leg alles af wat ik heb. Ik neem mijn kruis op en ik volg u. Iedereen kan het zeggen. Ik weet nog wel, toen ik me aanmeldde bij de luchtmobiele brigade. Ik wilde graag die rode baret. En dan had je zo'n kader. Onze sergeanten, instructeurs, die kwamen dan met zo'n baret. Die trok ze uit de broekzak. En dan mocht je er eens aan proeven, mocht je er eens aan ruiken. Eens een keer aan voelen hoe dat was. En iedereen wilde dat natuurlijk. Iedereen wilde die rode baret. Totdat je 2 weken later, midden in de nacht, het oefenen granaten werd wakker gemaakt. En hier in een afgrijzelijk, prikkelig, zweterig, zandkleurig ballenknijpertje uit je bed moest. En in een schuttersputje moest gaan liggen met helm, harnas en wapen. Een uur lang in de vrieskou. Toen dacht ik, waarvoor heb ik getekend? Ik wilde schurken koud maken, eerlijk gezegd. Terroristen. De wereld zuiveren van terroristen. En Al-Qaeda-strijders. Maar dit was wel even anders. Iedereen kan zingen. En we zingen het toch zo vaak. Maak mij rein voor u. Als gelouterd goud. En zuiver zilver. We kunnen het allemaal zingen. Maar in de eerste brief van Petrus lees ik het zo. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis, die nooit verwelkt. Verheug u hierover. Ook al moet u, nu tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen voortduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Kijk, dat louteren, dat heeft een tweeledig doel, hè? God wordt wel eens vergeleken in de Bijbel met een goudsmid. En als dat goud verhit wordt, dan is het maakbaar. Doordat het vloeibaar is, kan het in de gewenste vorm worden gegoten. In de vorm van een sieraad. Maar dat louteren, dat reinigen, dat verhitten, heeft ook als doel om de onzuivere elementen uit dit goud te halen. En als dat dan verhit wordt, want als goud gewonnen wordt in de mijnen of in schachten, gouderts, dan zit er al onzuivere elementen in. En door dat te verhitten komen die elementen, die kunnen gescheiden worden. En daarom is goud een beeld van het geloof, van ons geloof dat gereinigd moet worden. Beproefd moet worden. De vuurtoets moet kunnen doorstaan. Want dan pas blijkt of het echt goud is. Of dat het zuiver goud is. En dat is de reden waarom ons geloof beproefd moet worden. Kostbaarder dan vergankelijk goud, dat in het vuur wordt getoetst. Het is noodzakelijk dat het wordt getoetst. En velen zijn ons daarin voorgegaan. Vele mensen in de Bijbel zijn omwille van hun geloof beproefd. Ik denk aan Mozes. Mozes die het volk moest uitleiden. Mozes die was geroepen door God bij de brandende braamstruik. En God had de jammerklachten van het volk gehoord. Hij wilde zijn volk uitleiden. En hij wilde daar Mozes voor gebruiken. Maar keer op keer verhardde hij het hart van de farao, zodat hij zijn volk niet liet gaan. En keer op keer, ik stel me dat zo voor, die worsteling, en dat lees je ook, dat je de handdoek in de ring wilt gooien. Van Heer, neem voor mij een ander. Gebruik iemand anders hiervoor. En God beproefde het geloof van Mozes. En nadat hij het volk had uitgeleid, 40 jaar, ging hij door de woestijn. En hij werd de zachtmoedigste man over heel de aarde genoemd, omdat hij beproefd werd. En steeds, wanneer het volk opstandig werd naar God, en God zelfs zijn volk wilde vernietigen, was Mozes daar, die pleitte en bemiddelde. En zei, Heer, schrap mij maar uit het levensboek. Heer, maar spaar dit volk. En hij is een beeld van de Heer Jezus, die voor ons pleit bij de Vader. En zo werd zijn geloof beproefd en werd het puur. En weet je, als we beproefd worden, dan zijn we er niet, ons niet altijd van bewust. Dat zou makkelijk zijn. Milan, 28 mei, staat je een beproeving te wachten. Bereid je alvast voor. Toen Isaac beproefd wordt en zijn zoon moest gaan offeren. Was het Isaac? Weet ik nog? Ja, Abraham moest Isaac offeren. Ik dacht al. Dacht je nou echt werkelijk dat hij wist? Oké, ja. Ik speel het spelletje maar mee. Laat het maar gaan. Ik heb geen offer. Dat is mijn zoon, maar God zal wel iets organiseren daar. Laat ik het spelletje maar meespelen. En het zweet begon toch al een beetje op zijn voorhoofd te komen toen hij daar zo mee bezig was met dat brandhout stapelen. Nou God, nou mag je toch maar even zeggen dat het een test was. Nou begint het toch al een beetje spannend te worden. En toen hij het mes omhoog hief om zijn eigen zoon te offeren. Nee, het was menes. Abraham wist er helemaal niks van. Het was een beproeving. En wat een geloof bij Abraham. Wat een geloof. En wat een vertrouwen in God. En misschien zoals we hier zitten, hebben we onze eigen beproevingen wel gekend. Want als jij zegt, ik ben een discipel van Jezus, dan gaat God dat beproeven. En God heeft ook mij beproefd. Ik weet nog goed dat ik sterk de overtuiging had dat ik al mijn geld moest weggeven. Ja, net voordat ik op het punt stond om dat over te maken naar die persoon, die wist ervan, kwam die persoon naar me toe en hij zei van Milan, ik denk dat je er toch nog even over na moet denken. En dat heb ik gedaan. En ik heb in ieder geval afgezien van het bedrag wat ik eerst wilde geven. Maar achteraf zie ik pas dat het de beproeving was. Dat God mij beproefde. Milan, als ik jou vraag om zelfs alles te geven, ben je daartoe in staat? Kan je het loslaten? Ben ik jou meer waard dan alles? Dat zingen we toch? Dat beleiden we toch? Nou, God beproeft het ook. En voordat ik met Helene trouwde, voordat ik bij het altaar stond, heb ik haar eerst op het altaar moeten leggen. Niet letterlijk, ze kijkt een beetje moeilijk. Maar God beproefde mij. Ik vond het altijd heel belangrijk om een levenspartner te vinden. En ik ben heel braaf geweest, begrijp me niet verkeerd. Maar het was heel belangrijk voor me en het was misschien nog belangrijker dan God zelf, prioriteit. En nadat ik Helene had ontmoet, toen ging God dat beproeven. En weet je mannen, dat is wel, misschien herken je dat wel. Als je dan een vrouw ontmoet en die, Die is geïnteresseerd in jou, dan gaan ze op een beetje een spelletje spelen. Met, hè? Dat is een beetje hard to get doen en zo. In één keer heel geïnteresseerd en de volgende keer spreek je het af en dan denk je van, hè, zijn ze ongesteld of is er iets? Of... Ligt het aan mijn kleren? Nee, dat was het ook niet. Ik had nieuwe kleren aan. Naar de kapper geweest. Maar in één keer zo heel ongeïnteresseerd. En ik zei tegen maat van mij, dit moet niet te lang gaan duren, want dan kan ze me op afstandje bewonderen. Daar blijft het dan bij. Maar die vrouw die voelt dan haar fijn aan dat ze er dan mee moet ophouden. En opeens slaat het dan weer om. Maar zodra het dan weer een beetje goed loopt, dan 2 weken nadien begon hetzelfde spelletje weer. Ik denk, was dit nou toch? Joh? Ik nou weer aan mijn fiets hangen. Dus 2 weken nadien begon dat gedoe weer. Maar God gebruikt het om mij te beproeven. En ik weet nog goed, op een middag, op een zondagmiddag was het. Ik zei, Heer, als het toch niet de wil voor mijn leven is, als ik me toch heb laten leiden door mijn eigen hartstochten misschien, en het niet de vrouw voor mijn leven is, Heer, dan ben ik bereid om haar op te geven. En dan geef ik het terug aan u, Heer, en dan. Heer, maar ik ben bereid, Heer, en ik wil u volgen, Heer Jezus, boven alles. Ik ben zelfs bereid, Heer, om alleen daarvoor op te geven. En kort nadien kwam het weer allemaal goed en leefde het nog lang en gelukkig. Klinkt als een mooi sprookje. Nee, maar God beproeft het. Of ben ik de enige die zulke verhalen kan vertellen? Steek je hand eens op als jij ook beproefd bent. Op die manier dat God je test, je motieven test. Ja, hij doet het. Dus beproefd gaan we worden, daar kunnen we ons in zekere zin op voorbereiden en toch ook weer niet. En zoals ik al eerder zei, in die beproeving is er altijd een keus. En wat is die keus dan? Die keus is de keus van ons hart, van onze hartsgesteldheid die we aannemen. En laten we tot slot eens even teruggaan naar het boekje op en dat openen. Er is altijd een keus, zeker als we het woord van God geloven. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Verzoeking, beproeving. In de ene vertaling wordt het, in de NBV wordt verzoeking vertaald met beproeving en andersom. Maar of het nou een verzoeking of een beproeving is. Ik geloof dat God getrouw is. Hij is trouw. Hij wil die uitkomst geven, maar we moeten ons wel naar hem keren. En laten we kijken naar het voorbeeld van Job. Ik heb u net verteld wat hem allemaal is overkomen. En dan lezen we vanaf hoofdstuk 1 vers 20. Hij was nog niet met zweren overdekt, maar hij had al zijn kinderen verloren. Al zijn vee, zijn knechten. En vanaf vers 20. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed. Schoor zijn hoofd. Viel op de aarde en boog zich neer. Hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet. En schreef hij God niets ongerijmd toe. Een andere vertaling staat, hij maakte God geen enkel verwijt. Wauw, wat een geloof. Je zou voor minder, denk je soms. Als ik iets kwijt ben in een huis, begin ik al bijna te schelden. Maar Job verloor alles wat hij had, alles wat hem lief had. En hij koos ervoor om God te loven op dat moment. Wauw. En het gaat nog verder. Zelfs na deze gebeurtenis wordt het lijden nog groter voor Job. En hij krijgt zweren over heel zijn lichaam. Van boven tot onder, overdekt met kwaadaardige zweren. En hij krabt zichzelf met een pot scherf. En ik lees vanaf vers 8, hoofdstuk 2. En Job nam een potscherf om zich daaraan te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden het kwade niet ontvangen? Dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Zijn eigen vrouw verzoekt hem. De Satan gebruikte zijn eigen vrouw om door te spreken, want dit is toch wat hij wilde, dat Job God zou vervloeken in zijn gezicht. En zijn vrouw, zijn eigen vrouw zegt van, zeg God toch vaarwel joh, en sterf. Keer God toch de rug toe, naar alles wat hij je aangedaan heeft. Maar Job zegt, zou ik alleen het goede aannemen, met andere woorden, zou ik alleen voor God kiezen en voor hem blijven gaan als hij mij zegent? Als dat zo zou zijn, dan zou iedereen Jezus toch volgen. Als hij je rijkdom belooft. Als hij je een mooi huis belooft. Voorspoed in alles. Dat is een andere evangelie. Dat is het welvaartsevangelie. En het kwade niet, zegt Job. Zelfs, eigenlijk zegt hij, zelfs als God hierachter zou zitten. Zelfs als dit door de hand van God gebeurd zou zijn. Dan nog loof ik hem. Amen. Dit gaat zo diep. En ik begrijp ook vele dingen niet. Of ben ik de enige die moeite heeft met dit boek? Waarom staat God deze dingen toe? Waarom laat hij het gebeuren? Waarom? Is weer die vraag, waarom? Maar laten we leren van de houding van Job, zijn hartsgesteldheid. Zou ik alleen het goede aannemen en niet het kwade? Nee, Heer, ik kies voor u. Ik wil uw discipel zijn. Ik wil u volgen. Zelfs al kost het mijn leven. Zelfs al kost het mijn bloed. En de apostelen zijn ons voorgegaan. En bestudeerden hun einde maar eens. Petrus werd op de kop gekruisigd. Hij vond zich niet waardig genoeg om hetzelfde als zijn Heer te sterven. Mensen die radicale keuzes maakten. Die alles opgaven. Ik wil eindigen met de volgende tekst. Uit Hebreeën 4. Hoeft het niet op te zoeken. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze is verzocht. Maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ik wil alvast het aanbiddingsteam vragen om naar voren te gaan. Maar laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. En dan kom ik op het laatste punt. Zoals er een begin van die beproeving is, is er ook een einde. En dat einde is misschien wel dichterbij dan je denkt. En misschien denk je nog, Heer, hoe lang nog? Hoe lang moet ik nog worstelen met deze ziekte? Heer, hoe lang moet ik nog in deze situatie blijven? Hoe lang gaat deze spotters nog door met mij lastig te vallen? Mij belachelijk te maken? Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog? Maar laten wij naderen met vrijmoedigheid tot die troon van genade. Want er is hulp, er is uitkomst op het juiste tijdstip. Dat is wat God zegt op het juiste tijdstip. Dus hou vol. We hebben elkaar ook nodig. En laten we ons op God richten, laten we gaan staan. Want we zeggen toch, als één lid leidt, leiden de anderen mee. Amen. Is dat ook zo? Leiden wij met de anderen mee? Of maken wij die keus om bovenop het lijden wat iemand meemaakt ook nog te zeggen, te oordelen? Nee, ook jij zal eens in verzoeking komen, staat er ook. Ook jij mag eens een keer struikelen. Zorg dan dat je iemand hebt die jou weer op kan richten. We hebben elkaar nodig. Maar jij wordt misschien weer op andere terreinen verzocht en beproefd als iemand anders. En allemaal hebben wij onze eigen valkuilen. En laten we praktiseren de woorden die we gehoord hebben. Eén lid leidt, andere leiden mee. En wat ik wil dat we gaan doen is het volgende. Dat op dit moment iemand in gedachten nemen. Iemand, misschien uit je omgeving, misschien iemand van hier, misschien een collega. Maar iemand die het moeilijk heeft, iemand die worstelt. En laten we die persoon voor de troon van God brengen. Laten we daar de tijd voor nemen op dit moment. Misschien een paar minuten om die persoon bij God te brengen voor de troon van genade. En dat er uitkomst komt. Dat er hulp komt. Op het juiste tijdstip. En laten we die persoon op dit moment bij God brengen. Halleluja. Amen.